Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.
Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridouan Taghi.
Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en hier naast me zitten misdaadverslaggevers Wouter Laumans en Paul Vugts. Welkom heren.
Hallo.
Er wordt gepraat door een vermoed zakenpartner van Ridouan Taghi. Het gaat om de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale. Hij is in Italië overgelopen naar justitie en legt verklaringen af als spijt op tand. Wouter, volgens mij hebben we het in de vorige aflevering van de podcast ook over Imperiale gehad, omdat hij in Dubai zou zitten.
Dat klopt. Hij is daar ook opgepakt en uitgeleverd aan Italië.
Maar niet nu, niet onlangs, hè? Een tijdje geleden al, toch?
Hij is al een tijd geleden hij aangehouden. Ja, en hij is overgeleverd aan, of uitgeleverd aan Italië. Hij werd al lang gezocht door de Italianen. En opeens, pats boom, was hij aangehouden en werd hij het land uitgezet.
Ja, en ik kan me herinneren dat hij dus een link heeft met Ridouan Taghi, hebben we het over gehad, maar ook met Amsterdam.
Nou, hij is heel stevig geworteld in Amsterdam. Hij bestierde ooit een koffieshop, die heeft hij van zijn broer geërfd in de Amsterdamse Raadhuisstraat. Dus vlakbij het Paleis op de Dam. En ja, daar, en dat heeft hij ook zelf ooit wel verteld. Daar is hij begonnen met handel in wiet. En dan bedoel je, dan zou je denken, ja, koffieshop, dat is normaal, maar echt grotere partijen. En hij is daarna overgestapt op ecstasy en cocaïne. En hij verhandelde die. Hij deed veel zaken met Italiaanse zakenpartners. Dus hij deed veel zaken met de Camorra in Italië, in Napels. Want hij komt oorspronkelijk uit een stadje even onder Napels. En hij had daar goede connecties. En hij is eigenlijk een via Nederlandse mensen die hij kende in de drugswereld, is hij in de cocaïne gestapt. En heeft hij daar carrière gemaakt.
Denk je, kent hij uit die periode ook Ridouan Taghi?
Nou, kijk. Als je de strafdossier zo'n beetje erop naslaat, is het dat hij via Amsterdamse criminelen, Rick van der Bunt, is een bekende naam uit het Amsterdamse milieu. Die is in 2008 geliquideerd in Madrid. En Frankie Pannenkoek. Frank Scharrenberg.
Ik om de naam.
Het is bijnaam Frankie Pannenkoek Scharrenberg, moet ik zeggen. Inmiddels ook geliquideerd. Daar is hij mee in de cocaïne gestapt. Dat waren zijn Hollandse zakenpartners. Dat heeft hij ook zelf verteld aan het Openbaar Ministerie in Italië. Ja. En zo is hij in de drugs gerold. En hij heeft daar promotie op promotie gemaakt. En is uiteindelijk, ja, nu wordt hij verdacht door het Openbaar Ministerie als een van de zakenpartners van Ridouan Taghi, maar ook van Rico de Chileen. Rico R. ook uit Amsterdam. Edin G., bekende drugshandelaar uit het zuiden van Nederland, die onlangs is opgepakt in Dubai.
Maar je zei hij wordt verdacht door het OM, maar bedoel je dan Italië of wel Nederland?
Nederland.
Hij is uitgeleverd.
Hij komt ook voor in Nederlandse. Hij komt veelvuldig voor in Nederlandse strafdossiers.
Mm-hmm. Nou, je moet het zo zien dat die grote jongens in de internationale cocaïnehandel, die klitten voornamelijk ook samen de afgelopen jaren in Dubai. In het klatergouden wereldje daar. Mm-hmm. Waar zij zoals we ook hebben beschreven, zijn er ook foto's van de bruiloft van een hele beruchte Ierse crimineel, Daniel Kinahan, de leider van de Kinahan-clan. Daar staat hij op met belangrijke criminelen. En er zijn ook andere foto's en observaties. Dus met Ridouan Taghi, met Rico de Chileen, met Kinahan, met Edin G., een groot crimineel die recent is gearresteerd. En kijk, dat wereldje van de top van de internationale cocaïnehandel, dat is een beetje, dat is niet elke de hele dag werken, snap je? Dus ze gaan sociaal met elkaar om en doen deals met elkaar. Hmm. En soms investeren ze samen in transporten. Maar ook aan de donkere kant, liquidaties bijvoorbeeld, doen ze ook samen zaken. En in Nederland wordt bijvoorbeeld Rico de Chileen, kijk, van Ridouan Taghi, dat weten we allemaal, die is daar is levenslang tegen hem is levenslang geëist voor een heleboel geweld. En er wordt nog veel meer dodelijk geweld aan hem toegerekend. Bij Rico de Chileen, die is nu tot 11 jaar cel veroordeeld voor het leiden van twee criminele organisaties. Eén in witwassen en één in liquidaties die niet nader zijn los zijn bewezen. En daar werkt het Openbaar Ministerie al heel lang aan een extra zaak waarin ook concrete liquidaties zouden moeten worden bewezen. En dat soort gasten, die spelen ook samen weer een rol. Dus in de zaak van Rico de Chileen komt Rafael Imperiale voor in dat dossier als iemand die met ninjas, vergeef mij de verkeerde tekenfilmen associaties, maar met ninjas iemand moest laten liquideren, een Nederlandse Marokkaanse crimineel in Dubai. En daarom is dit zo belangrijk, zit er de onderwereld zoals wij dat hebben beschreven, voor wat vertelt die Rafael Imperiale over ons in Italië.
Dat snap ik. En Wouter, kan je nog die Imperiale een beetje meer duiden? Want hij heeft nog wel, hij is al vaker opgepakt door de politie.
Nou, hij is de man die ooit de Van Gogh schilderijen die in Amsterdam gestolen waren, heeft gekocht. En in ruil voor strafvermindering weer heeft terugbezorgd. Dus hij heeft, Imperiale heeft in 2017 of 2016, sorry, heeft hij een deal gesloten met de Italiaanse justitie. Toen zat hij zelf in Dubai. Mm-hmm. Dus hij werd verdacht van drugshandel en witwassen en dat soort dingen. En toen heeft hij een uitgebreide verklaring heeft hij afgelegd in ruil voor een soort strafvermindering. Ik geloof dat hij aanvankelijk werd veroordeeld. En kan ik het verkeerd zeggen, maar volgens mij tot 16 jaar. En die straf is teruggebracht tot 8 jaar.
Maar die heeft hij dus eigenlijk nog nooit uitgezeten. Hij omdat hij gewoon in Dubai
hij
is
zat
gebleven.
In Dubai, dus hij heeft ook een schriftelijke verklaring gehad. Dus dat proces dat is daar in Italië geweest. En kennelijk zijn er nu nieuwe verdenkingen tegen hem. Is er een nieuwe strafzaak die lijkt te draaien om witwassen en handel in goud en in drugs en dat soort dingen. En daarin is hij nu aan het praten.
Ja, en weten jullie al iets over hoe serieus dat is dat hij gaat praten?
Nou ja, je kunt niet in Italië een deal maken met justitie, als pendito zeg maar, een echte deal met justitie zonder alles te moeten vertellen. En daarom zijn hier binnen de opsporingsdiensten in Nederland stonden ze echt op tafel te dansen.
Maar goed, ik weet natuurlijk nooit of iemand alles vertelt, toch?
Nee, maar je kunt niet zeggen, hier praat ik niet over. Ik wil alleen een deal. Je hebt bijvoorbeeld,
over één zaak bedoel
je hebt wel
je,
kroongetuigendeals bijvoorbeeld, waarin iemand moet zijn eigen rol uiteraard en over alle moorden, maar niet over zijn drugshandel hoeft te praten of zo. En wat wij begrijpen uit vele mensen binnen de opsporing die we hebben gesproken is, in Italië is de verwachting dat zodra Nederlandse rechercheurs dadelijk aan de beurt zijn om hem in Italië uitvoerig te mogen bevragen.
Ja, dus die gaan samenwerken.
Ja, en dan moet hij ook all out. Dat is letterlijk de term die wij steeds horen. Hij gaat all out alles moeten verklaren. En de overtuiging aan de kant van het Openbaar Ministerie is dat hij dat ook gaat doen. Hier uiteraard de andere kant, verdediging van belangrijke, mogelijk te beschuldigen verdachten of criminelen. Bijvoorbeeld de advocaat van Rico de Chileen, die zegt, nou ja, hij maakt een deal met justitie en de rest is een open historie en hij zei, we zullen wel eens zien of het iets voorstelt. Maar dat is niet hoe er binnen de opsporing tegenaan wordt gekeken.
Nee, die zijn dus blij.
Ja, je moet wel bedenken, kijk, dat zakenpartnerschap of vermeend zakenpartnerschap met Ridwan Taghi, dat is voor Ridwan Taghi, ik weet niet of het heel veel voor hem persoonlijk uitmaakt. Maar er zijn dus, kijk, dan moeten we heel even terug. De neef van Ridwan Taghi, de advocatenneef, komen we zo ook nog verder over te praten. Die is op bezoek geweest bij Taghi en die zou als een soort loopjongen informatie hebben doorgegeven. Ja. En er zijn ook al eerder berichten, zouden er naar buiten gesmokkeld zijn. Eén van die berichten, daarin lijkt Ridwan Taghi over drugshandel te praten met Rafael Imperiale. Dus met andere woorden, Ridwan Taghi zou daar gesproken hebben over handel in drugs. Van ik krijg nog zoveel van jou voor dat transport. En mag ik niet meedelen in transporten? Mm-hmm. Ik zit al zo lang in de gevangenis en je laat me niet meedelen.
Dat is eigenlijk nog best wel tot kort geleden een link.
Ja, en vergis je niet. Want kijk, Ridwan Taghi, waarom maakt het voor hem niet zoveel uit? Er wordt al levenslang tegen hem geëist. Hij gaat er zelf al vanuit dat hij in de grote zaak Marengo levenslang gaat krijgen. Maar zijn hele entourage om hem heen, dat zijn de mensen die dus met Rafael Imperiale lijken te hebben doorgehandeld in cocaïne. Dus lees, als Raf Imperiaal de vol te biecht gaat, dan kan het voor de entourage, familieleden en andere handlangers van Tachi, enorme gevolgen hebben. Terwijl die nu nog hoopte ongeraakt te blijven.
Ja.
Los van wat er in al die PGP-berichten en zo, die allemaal nog ontsleuteld zijn.
Ja, nu begrijp ik ook dat het in die zin belangrijk is. Want ik dacht al, wat kan het hem nog gebeuren als hij al in Marengo zit? Maar dat gaat natuurlijk om die hele organisatie om hem heen.
Ja, maar stel nou, gewoon om even aan te geven hoe belangrijk dat kan zijn. Stel, die Raffaele Imperiale die zegt bij een PGP-account, ja, dat PGP-account, dat ben ik.
Ja.
Nou, dat is dan kunnen er zoveel puzzelstukjes gelijk gelegd worden waarvan ze zeggen, ja, hij verklaart dat. En als hij daar nog bij zegt, nou, en dat andere account waarmee ik dan communiceer, dat is diegene.
Ja.
Maar dan heb je niet alleen communicatie tussen Raffaele Imperiaal en degene die aanwijst, maar ook alle communicatie van die. Genen, kun je zeggen, ja, maar dat is hij, want dat zegt hij. Ja. Dat zegt
en dat was natuurlijk het belangrijkste wat opsporingsdiensten moesten vastleggen van welk nummer hoort bij wie. Ja,
ja en dat en daarin kan, ja, dus en daarin zit dus ook de angst. Hè? De angst van mensen van, ja, wat gaat Raf nou allemaal zeggen eigenlijk? Ja.
En wij, de goede bronnen die we spraken binnen de opsporing zeggen, kijk, vroeger had je het tactisch rechercheerwerk en zo, en dat leverde al een bepaald beeld op, bijvoorbeeld van liquidaties, bijvoorbeeld van drugs. Vervolgens kwamen al die ontsleutelde PGP-berichten en daarmee kon je zaken waarin het bewijs net niet rond was, alsnog rondmaken, want 1 en 1 is 3, zeiden ze dan. Snap je? Dus het is echt goud waard, die PGP's. En nu zeggen diezelfde mensen, als Raf Imperiaal zo meteen vol te bied gaat over onze min of meer Nederlandse hoge criminelen, dan gaan wij de laatste blinde vlekken kunnen invullen in allerlei zaken die we nog hebben liggen. En dat is echt een overtuiging die diep geworteld is in binnen politie en justitie, die zich met de wereldwijde cocaïnehandel bezighouden.
En het is misschien een flauwe vraag van iemand die al heel lang in het criminele wereld zit en al eerder aangeklaagd is in die imperialen. Waarom zou hij dit doen? Want ik kan me voorstellen dat hij als een soort kroongetuige ook niet zo meteen vrij uitgaat.
Nee, maar ik bedoel, kijk, en daarover kun je speculeren. Kijk, die Raffaele Imperiale, die is eind 40. Ik begrepen heb, heeft hij jonge kinderen.
Mm-hmm.
En misschien is het, kijk, daar hoor je ook verschillende verhalen over. Hè? Het ene verhaal is dat hij mogelijk bang is om in een Italiaanse gevangenis aangepakt te worden door mensen waarmee hij zakelijk een conflict heeft. Hè? Dat is een verhaal wat je hoort. Maar je hoort ook het verhaal. Hij heeft gewoon geen zin om te gaan zitten. Hij is 50. Als hij 20 jaar moet gaan zitten, wat niet ondenkbaar is, dan is hij 70 als hij buiten komt. Ja, dat zijn. Er wordt ook gewoon echt wel geopperd van misschien is Raf zijn knopen gewoon aan het tellen. En denkt hij, nou, weet je, mijn dagen slijten in een kerker. Of praten en mogelijk daar uit kunnen springen of in een lichte regime verblijven.
Dat vooral, dat lichte regime. Kijk, in Italië heb je de maffia, anti-maffia-wetten. En grote meneren nog steeds vooral binnen de maffia die uiteindelijk gedetineerd raken, die hebben een heel zwaar regime. Die worden totaal afgezonderd. Die kunnen niet meer met de buitenwereld, sowieso niks meer met de buitenwereld. We gaan het zo meteen nog over Ridouan Taghi en Youssef Taghi hebben. Dat het hier soms anders is. Maar dat regime wordt echt wel gevreesd. Zeker door mensen die, zoals het in het wereldje heet, niet kunnen zitten.
Mm-hmm.
De een kan beter tegen detentie dan de ander. Gaat boeken lezen, Spaans studeren of wat dan ook.
Yeah.
En de ander wordt helemaal gek in de bias. Bias maf. Of iets ertussenin. Aardig wat mensen van zijn kaliber. En dat wordt ook wel over Ridouan Taghi zelf gezegd. Die kunnen helemaal niet tegen het.
Maar zou voor Taghi nog hetzelfde kunnen gelden als hij nu bedenkt van ja, maar als die imperiële gaat praten of wat voor andere inspirator dan ook, ik ga dat ook doen. Levert hem dat dan ook nog straf?
Nee, dat kan dat niet. Nee, want kijk, sowieso, er is levenslang geëist. En naar zijn eigen verwachting gaat hij dat ook wel krijgen. Dus hij zou dan kroongetuigen moeten worden als het OM dat al zou willen. Kort non. Maar dan van levenslang kun je maar de helft strafvermindering beloven in je strafeis. De helft van levenslang is ook levenslang. Dus dat gaat technisch al niet. Plus,
ja, je kan ook zeggen de helft van levenslang is 50 jaar.
Nou, dat kun je doen. Dat wordt ook wel eens gezegd. Dat pak je de helft van de langste tijdelijke straf, 30 jaar, dus wordt 15 jaar. Maar vergis je niet, er is nu die levenslang eis in de strafzaak Marengo. Tachi is niet meegenomen in de strafzaak Eris, waar hij ook van allerlei opdrachten voor moorden wordt beschuldigd. Omdat je het geen zin heeft om in Nederland 2 keer levenslang te vragen. Plus, er zijn er al die zaken van geweld tegen de bovenwereld, waar het Openbaar Ministerie van denkt dat Tachi erachter zit. Dus moreel kunnen ze op geen enkele manier kan de staat met Tachi een deal gaan maken. Dat zou echt belachelijk zijn.
Weet je wat ik me ook nog afvroeg? Ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Die imperiale heeft al een keer een deal gesloten met justitie. Ja. En nu doet hij dat gewoon nog een keer. Wordt hij dan als een soort betrouwbare broeder in de criminele wereld gezien? Of is dat gewoon... Ja, let men daar gewoon niet op?
Dat is een goede vraag. En ik weet het antwoord daar gewoon niet op. Misschien heeft hij zijn PR wel heel goed in orde. En heeft hij gezegd... Ah ja, joh,
het is gewoon slim misschien.
Ik heb toen destijds wat no-no's voor de bus gegooid.
En kleinere misdrijven. En maakt ook nog uit of je over de grote mannen praat natuurlijk. En over de grote misdrijven.
Of alleen naar beneden.
Dus een beetje op iemand naar beneden schoppen. Dat
mij wel op, want wij hebben hem. Wij hebben zijn verklaring van destijds. Die hebben wij gelezen. En wat mij wel opvalt, is op het gebied van Nederlandse criminelen, daar zegt hij wat over. Dan zegt hij op een gegeven moment van nou, ik werd voorgesteld aan Rick van der Punt. Mm-hmm. En daarmee stapte ik in de cocaïnehandel. Ik parafraseer het nu. Maar hij werd voorgesteld door een man met Indonesische roots. En toen dacht ik, je noemt de doden, noem je wel. Hè? Rick van der Punt, Frank Scharrenberg. Pannenkoek, die noem je wel. Maar de misschien nog levende mensen, die noem je niet.
Nee.
Snap je? Dus het viel mij gewoon op.
Wij wel kunnen invullen wie dat misschien slim. Wel is ook.
Dat zou speculeren zijn. Ja. Dat is gevaarlijk.
Dat gaan we hier niet doen. Nee. Maar kijk, en dat is natuurlijk het grote punt. Alleen, er is nu... Ten eerste zijn de tijden ook wel veranderd. Hier in Nederland. Maar dat geldt in wereldwijd. Er is uit die grote internationale cocaïnehandel. Er is zoveel meer zicht op gekomen door bijvoorbeeld het ontsleutelen van al die PGP-berichten. Mm-hmm. Dus internationaal is er ook heel veel samengewerkt. Nederland heeft ook heel veel gegeven aan Italië de afgelopen jaren. Zaken waarin de Italianen interesse hadden en waarover Nederland beschikt over belangrijke versleutelde informatie. Dus er is daar ook goodwill. En samen zijn die staten nu echt wel druk aan het zetten om die kooklijnen te breken. Dus de tijden zijn ook wel een beetje veranderd. Als je een paar jaar geleden misschien wegkwam met een halve biecht. En ik laat me tenminste vertellen door mensen die er veel dichterop zitten. Vanuit bijvoorbeeld de opsporing, maar ook wel vanuit de advocatuur. Mm-hmm. Mensen die hier niet concrete verdachten bij staan, die praten natuurlijk makkelijker. En die zeggen dit is echt wel een heel groot probleem voor de Nederlandse onderwereld, omdat de tijden echt veranderd zijn.
En wat denk je voor de onderwereld bijvoorbeeld in Dubai? Want als je dat bericht wat Tachi zou hebben gestuurd naar hem, hè, vanuit de EBI, dan zegt hij, dan schrijft hij iets van, je hebt wel mijn Dubai police. En met andere woorden, dat lijkt te gaan over een vorm van corruptie. Van, joh, hebben die gasten daar de politie in Dubai in hun zak? En wij hebben ook eerder wel verhalen gemaakt. Omdat we informatie hadden waaruit je op zijn minst kunt afleiden dat Nederlandse criminelen Interpol in het Emiraat in hun zak hadden. Ja. Weet je wel? Dus wat gaat daar allemaal over gezegd worden? Dus
wat gaat er over internationale corruptie misschien gezegd worden? We moeten niet op het pad van speculatie belanden, maar...
Het is een dieptebom die is afgegaan.
Je hebt een dieptebom al gehad, de PGP's. De verschillende servers waren eigenlijk verschillende dieptebommen. Toen de eerste werd ontmanteld, kregen wij vanuit het criminele milieu ook meteen van welke periode tot welke periode hebben ze berichten, weet je wel?
Elke keer weer.
Shit, zit ik niet tussen. Nou ja, dat bij Sky, bij EncroChat, precies hetzelfde. En nu zijn allerlei mensen hun knopen aan het tellen. Wat weet Rafael Imperiale
van
over mij?
Ja.
En hoe belangrijk is het misschien in zijn deal om iets over mij te gaan vertellen ook? Daar waar sommige advocaten zich niet zo nerveus tonen, springen ze wel een beetje, of steken ze wel een beetje af tegen de cliëntelen die wel heel erg zich zorgen maakt.
De oksel zit.
Is er iets te zeggen over het tempo waarin we hier nog iets meer over horen? Of kan dat gewoon heel lang gaan duren?
Dat in Italië draaien de raderen ook langzaam maar gestaag. Mm-hmm. En er is een periode waarin hij natuurlijk die verklaringen moet afleggen. Volgens uit mijn hoofd heeft hij er 4 afgelegd nu.
Ja. En je hebt daar, wat was het, 180 dagen voor om überhaupt je verklaring af te leggen?
Om te kijken of je deal dan goed genoeg is.
Ja, want dan gaan ze natuurlijk ondertussen verifiëren en kijken of het stevig is. Of het geborgd kan worden met aanvullend bewijs. En dan kan het nog lang duren. Maar kijk, je moet je voorstellen, eerst mag natuurlijk Italië zelf de eigen buit verzilveren. En Raffaele Imperiale over Italiaanse zaken horen. Naar ik hoor, mag daarna de DEA. Uit Amerika. Want die zou ik heel...
Even een nummertje trekken.
Het is ook
dus.
Even... Ja.
En maar dan schijnt er goede hoop te zijn dat Nederland niet al te achteraan in de rij staat. Misschien wel na de DEA aan de beurt is. Dat zou ook gezien de banden van Raffaele Imperiale met Nederland natuurlijk ook wel... fijn zijn voor de opsporingsdiensten. Ja. Kijk, maar het zal allemaal nog wel even duren. En we gaan het wel zien.
Maar als je erover nadenkt, lijkt het wel een aflevering van Narcos Dubai. Hè? Want je hoort nu Paul zeggen, de DEA.
Ja.
Ja, de DEA hebben zich dus nu ook volgestort op Dubai. En die zitten achter weer een andere zakenpartner van, vermeende zakenpartner van Ridwan Taghi.
Nou, ik vind wel, wij hebben het eigenlijk nooit over Amerikanen.
Nee, maar die zijn nu, die Danny Kinahan, hè? Dus iemand van de Kinahan clan, die dus... Ja, ook ervan verdacht wordt een zakenpartner te zijn geweest van Rico de Chileen, Ridwan Taghi en nog wat bekende mensen die wij hier wel bespreken. Ja, die wordt nu gewoon volgezocht door de DEA in Amerika. Snap je? En ja, dat is weer een probleem van een hele andere orde, lijkt
me. Ja, en de DEA die helpt op allerlei manieren allerlei opsporingsdiensten in allerlei landen.
Ja.
Dus ja, die hebben over goodwill niet te klagen. En andersom kan natuurlijk bij het kraken van die PGP's en zo... kunnen dan deze landen, waaronder Nederland, de DEA weer een beetje verder helpen. Dus dat is echt wel de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen.
En het spel wat de DEA natuurlijk tot in de vingertopjes beheerst, dat is leverage. Dus ja. Het wrikken met straffen, met problemen. Dus mensen aan het praten krijgen, dat is echt... En dat doen ze, hebben ze gedaan in Colombia, dat doen ze in Mexico. En dat zijn ze dus nu ook in Dubai aan het doen.
Ja, met een staartje in Italië.
En Nederland.
En in Nederland, ja. Laten we even doorgaan in Nederland. We hebben net de naam al genoemd. Youssef Taghi, de neef en advocaat van Ridwan Taghi. Daar was deze week weer verder een rechtszaak over. Want hij wordt verdacht van dat hij berichten zou hebben doorgesluist van Ridwan Taghi naar de buitenwereld.
Ja, zelfs de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak was er. En
is begonnen.
Ja, die is begonnen. Paul en ik waren allebei present in de persbank.
Ik dacht, maar misschien, ik zag de rechtbanktekening die er was gemaakt. Hij lijkt wel echt op Taghi.
Heel erg.
Ja. Ja.
Er staat één foto ook, als je goed zoekt. Ik weet niet of dat nog zo is, maar je kon hem ook vinden. En als je die foto uiteindelijk opgezocht hebt toen ik die voor het eerst zag. Dat ik, verrek, ja.
Dus dat familie.
Dat zouden wel broers kunnen zijn. Het zijn dus neven. Maar, ja.
Ja, maar als hij de rechtbank dan in komt lopen. Dan, ja, dat zonder respectloos te willen zijn. Maar het is een beetje een slungelige man.
En zo doet hij zichzelf ook voor, hè?
Ja, en hij loopt tegen een stoel aan. En dan gaat hij zitten. En dan gaat hij praten. En dan weet je gelijk, man, deze vent kent het dossier zo goed. Hij is zo scherp in wat hij zegt.
Ja.
En hij praat gedistingeerd. Hij praat netjes.
Maar goed, hij komt natuurlijk uit het vak.
Ja, maar het is wel dat je... En hij gaat praten en hij kent het dossier van A tot Z. En hij weet ook precies wat hij wel en wat hij niet zegt.
Nou, je kunt zeggen, hij komt uit het vak. Maar er zijn ook wel advocaten die zich graag van een wat ordinairdere sprake...
En nu willen we natuurlijk eigenlijk namen en rugnummers. Maar misschien moeten we het er nu niet over hebben.
Dat is een hele andere aflevering.
Gaan we dat doen. Maar hebben jullie iets nieuws gehoord op die zitting? Wat hij misschien verteld heeft? Of iets nieuws over...
Hij heeft vooral heel erg voortgeborduurd op wat hij eerder al... bij de recherche en in de proforma-zitting heeft verteld. Kijk, zijn verhaal is, ik ben erin getrokken, millimeter voor millimeter. Dat zijn termen. Ik kon niet anders. Ik stond in toenemende mate onder druk. En Ridwan Taghi heeft me langzaam dichterbij getrokken. En toen kon ik niet meer terug. En toen heb ik geprobeerd zaken stuk te maken, als in te vertragen. Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld toen hij... Je bedoelt als hij... Van Taghi iets naar buiten moest brengen, ja. Heeft hij dat misschien voor de helft gedaan?
Je hebt bijvoorbeeld twee beruchte plannen. Eén plan is plan BIOS. Dat zou de uitbraak, de zeer gewelddadige uitbraak, schuine-streep bevrijdingspoging zijn.
Ja.
Waar Taghi met hem over zou spreken en waar hij dan allerlei informatie over heen en weer zou moeten brengen. Met naast de Van Taghi buiten. Ja, hij zegt dat hij dat plan, dat hij wilde dat het niet doorging. En dat hij daar heeft zitten vertragen. En dat hij ook heeft gezegd, zullen we het niet nog een jaartje uitstellen? Een jaartje, hè? Dat is voor dagbladjournalisten echt heel erg lang.
Op levenslang niet, maar
ja. hij zegt ook, er is ook nog plan C. En dat is het plan waarin het idee was, Ridwan Taghi zou via hem vier specifieke mensen van de extra beveiligde inrichting, leidinggevende van de extra beveiligde inrichting, hebben willen laten natrekken door een corrupte bron bij de Belastingdienst.
Mm-hmm.
En die zouden dan misschien gegijzeld of ontvoerd moeten worden, mogelijk. En het idee is dan, misschien zou hij dat hebben willen doen om te ruilen voor vrijheid. Zou kunnen. Maar dat plan, daarvan zegt hij, ja, die naam heb ik nooit doorgegeven. Dat was natuurlijk ook weer heel gevaarlijk, want op een moment, en in de afgeluisterde en gefilmde delen van gesprekken die zij daar hebben gehad, komt ook wel, zegt Ridwan Taghi ook wel tegen hem, je hebt het niet doorgegeven, haha. En hij zegt, ja, dat klinkt vrolijk. Want de rechter zegt, waarom zegt hij, die rechter zegt, Ridwan Taghi lijkt daar niet echt heel boos of zegt niet, waarom heb je dat niet doorgegeven?
Hij noemde het altijd een spel, toch? Dat het een soort test
Taghi
was.
Taghi heeft recent gezegd in een verhoor dat hij een spelletje speelde. En Youssef Taghi heeft steeds gezegd dat het voor hem wel heel erg beangstigend was. En dat hij het heel erg spannend vond en zich onder zware druk voelde staan. Maar niettemin dat hij probeerde die plannen te frustreren. En de rechters hadden daar kritische vragen over op de eerste dag van het proces. We moeten wel duidelijk zeggen dat dat proces nu vol bezig is. En we moeten nog bij opname van deze podcast de strafeisen nog horen.
Ja.
Wat mij opviel tijdens het proces was met name dat, en dat heeft hij ook al eerder gedaan, maar hij plaatst zichzelf, hij zegt, nou, ik ben vanaf augustus 21 ben ik door de pomp gegaan. Toen ben ik informatie gaan doorgeven.
Mm-hmm.
En waarom is dat heel belangrijk? Omdat hij is verdachte sinds 23 juli in die zaak. Maar in juli 2021 is Peter R. de Vries doodgeschoten. En de vraag die altijd boven de markt hangt in die zaak is, is de opdracht daarvoor vanuit de EBI gekomen?
Wat moet je even toevoegen, hij is, die zaak, het onderzoek is al in februari 2021 begonnen naar hem.
Ja, want hij was al lang voor juli kwam hij al in de EBI.
Dus het speelde. En in maart is hij, vanaf maart 2021 is hij in die EBI gekomen.
Ja, die tijdlijn is heel belangrijk.
Ja, en de gedachte is natuurlijk, ligt heel erg voor de hand. En sommigen hopen daar ook nog wel bewijs voor te gaan vinden om dat te onderbouwen. Dat Ridwan Taghi via Youssef Taghi en via enkele andere schakels de moordopdracht heeft gegeven Peter R. de Vries. Maar ja, dat is allemaal, daar is geen stippen bewijs voor aangedragen nog.
En Youssef Taghi zegt dus, door te zeggen, joh, ik ben pas in augustus informatie gaan doorgeven, plaatst hij zichzelf gewoon echt buiten die periode.
Ja. Dat voelt natuurlijk als een hoofdzaak in deze zaak. Want
terwijl
de schaduw
zegt,
van die zaak,
ik heb iets gedaan, maar niet dat.
Maar niet dat, dat is wat hij indirect zegt, ja.
Plus, dat bevrijdingsplan is er niet van gekomen. Gelukkig is er nog niks gebeurd met de medewerkers van de EBI.
Mm-hmm.
Dus het wordt ook heel interessant wat het Openbaar Ministerie straks voor straf gaat eisen. Dus we moeten het requisitoor gaan we nog horen en met aan het eind de straf eisen. Maar we hebben het al voor de uitzending eventjes over gehad. Ja, er is niet echt een precedent. Er is niet een zaak die eerder heeft gespeeld die heel erg hierop lijkt.
Je hoort het ook bij het voor van Ridwan Taghi. Die zegt, ja, wat Paul net ook aanhaalde, ik maakte een grapje. Het was een beetje fucken. In zijn andere woorden zei hij dat. Maar ik zat gewoon een beetje de boel te stangen. Ik wilde controleren of ik werd afgeluisterd. Dat soort dingen. Het raakt natuurlijk aan gedachtenpolitie. Want heb jij niet, ik heb wel eens gefantaseerd van, goh, hoe zou ik een bank overvallen? Ja, mag dat niet? Is dat strafbaar?
Ja, nou, wat zou de beste manier zijn?
Ja, ik bedoel, daar hebben heel veel mensen wel eens over nagedacht. Weet je wel. Maar is dat strafbaar? Nou ja, dat is dus het probleem van, is het strafbaar om
Hij is natuurlijk wel heel belangrijk op zijn aanklacht, is het lidmaatschap
criminele
organisatie van Ridwan Taghi.
Ja, dus dat je meewerkt.
Dat je onderdeel bent van zijn, vol onderdeel bent en een speel bent in zijn criminele organisatie. Het OM tilt hier zeer zwaar aan.
Tuurlijk.
Ik denk alleen hardop na, wat voor cijfer moet je daaraan plakken. Hoeveel straf zal er geëist gaan worden.
Wat was dan zijn rol in die criminele organisatie? Hè? Want dat is
cruciaal natuurlijk, want hij was de lijn.
De sleutel.
Wat mij opviel, ik heb het liveblog met veel plezier gelezen van de zaken. Want jullie, misschien weten niet alle luisteraars, dat jullie kunnen onwijs snel tikken en houden dat de hele dag bij wat er in de rechtszaal gezegd wordt. Ik vond het nog fascinerend om te lezen over hoe die berichtenuitwisseling dan plaats zou hebben gevonden. Als ik het goed vertel, Tachi hield op een papiertje wat naar voor de ruit en Youssef maakte daar dan een foto van.
Ja.
En wat ik
er
frappant aan vond. Ja. En dan bracht hij dat naar buiten waar hij dus informatie kon weglaten of niet. Maar dat de andere kant op niet kon, omdat Tachi de nummers van de foto's controleerde.
Zeker, dat is, ik bedoel, maar...
Dus als er een serie foto's was, dat hij ze ook allemaal had gezien.
Hij past ook helemaal bij de psyche van wat wij... Ik bedoel, ik ken de man niet persoonlijk, maar van wat je dan zo opvangt in via bronnen, maar ook uit straf. Dus, het is een enorm pietje precies, hoor.
Ja, hij staat bekend als een absolute control freak. Dus hij kan wel controleren wat hij krijgt van Youssef Tachi, dat klopt. Alleen hij kan natuurlijk, en hij probeert wel te controleren van... de vorige keer heb ik je de opdracht gegeven dit naar buiten te brengen. Ik zie daar nog geen opvolging van. Heb je bijvoorbeeld wel echt die namen van de EBI-medewerker doorgespeeld... aan iemand die het weer kon doorspelen aan een corrupt contact bij de Belastingdienst? Of is dat niet gebeurd? Die spanning zie je wel een beetje
hangen. Hij zegt, ik heb die namen niet gedaan. En Ridouan Tachi zegt daar ook iets over, je hebt het niet gedaan. Maar uiteindelijk was er wel bewijs gevonden dat die namen zijn onderzocht, toch? Verkeerd?
In elk geval ik weet niet uit mijn hoofd hoe dat precies in het dossier staat. Maar er is in elk geval het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat het in elk geval vier specifieke, en die namen kennen wij ook, hè, van die mensen zullen we nooit noemen, maar vier specifieke medewerkers van de EBI dat daarop zou zijn gezocht. En het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat dat echt het plan was en dat daar ook het begin mee is gemaakt. Ik kan me zo uit mijn hoofd niet herinneren dat er fiscus, dingen uit de fiscus of zo in het dossier zijn.
Nee, het zou gaan over dat er iemand was bij de Belastingdienst die namen kon natrekken.
Ja. En dat is super eng, hè? Want je kunt je afschermen, maar bij de Belastingdienst niet. De Belastingdienst, als je daar een corrupt contact hebt op de juiste plek met de juiste autorisaties.
Ja, dat is echt het grote boek van Sinterklaas. En die weten alles van je in de Belastingdienst, ja.
De zaak loopt dus nog. En ben je benieuwd naar de strafeis? Volg alle berichtgeving dan op parool.nl. En dan hebben we nog even een mededeling. Want we gaan het allemaal anders doen. Nee, niet
een
allemaal.
Dienstmededeling.
Een dienstmededeling. Ja. We gaan het niet allemaal anders doen. Want we blijven gewoon een podcast met Wouter en Paul van het Parool. En met Corrie, moet ik mezelf niet vergeten.
Zeker niet.
Maar we gaan vanaf januari de Tachi podcast anders noemen. Want hij heet dan vanaf dan de Parool Misdaad podcast. Met de vertrouwde verslaggevers, maar met een beetje andere onderwerpen, jongens. Wat gaan we doen? Kan jij er iets over vertellen, Wouter?
We doen eigenlijk wat we eigenlijk de afgelopen maanden al steeds meer hebben gedaan in de podcast, die nu eenmaal de Tachi podcast heette. Maar we hebben het hier ook over heel andere soorten zaken gehad. En dat gaan we uitbreiden. Dus we hebben elke zaterdag in het Parool in principe een groot, stevig misdaadverhaal. Mm-hmm. Waarin we ook zaken agenderen. En dan hobbelt daar de overheid meestal achteraan. Dat zien we ook deze week weer gebeuren. Maar goed, dat terzijde. En die zaken, we willen eigenlijk die zaken die we op die zaterdag in het Parool beschrijven ook bespreken in de podcast. Dat is één. We willen als er belangrijke zaken zijn, bijvoorbeeld omtrent drillrap of over uithalers in de haven van Antwerpen of Rotterdam. We willen de vrijheid hebben om het hele misdaadlandschap in de breedte vol te
En dat voelt fijner als ze daar niet altijd de naam van Tachi aan hoeven.
Nee, en het is ook dat proces Marengo tegen Tachi, dat duurt eindeloos, maar dat gaat ooit een keer ophouden. Maar het is vooral ook, daar gaat steeds minder in gebeuren tot straks ooit een keer een strafeis of een vonnis komt.
Ja, en dat gezegd hebben, gebeurt er nu voor mijn gevoel toch wel weer veel.
Er zijn nu pleidooien in die zaak. Ja. Maar ik bedoel, en we blijven dat ook volgen. En het is ook niet zo dat we het niet bespreken in deze podcast.
Nee, het is een verruiming. Mensen krijgen meer.
Je krijgt meer. Alleen de naam, de Tachi podcast, dat doet vermoeden dat je alleen maar over de zaak Tachi gaat praten. En dat doen we niet meer.
Nee, we gaan meer. Dat vond ik een goeie van jou, Wouter. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nu Nog Tachi podcast. Wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool op parool.nl/app. En mail voor vragen nu nog naar tachi@parool.nl. Bedankt Paul en bedankt Wouter. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.